neerslag vallen. En dat gaat dan misschien wel gebeuren in de vorm van wat natte sneeuw. Misschien ook sneeuw die wat blijft liggen, met name de nacht van donderdag op vrijdag. En als we heel voorzichtig vooruitkijken naar zondag en na het weekend, dan hebben we het dus al over volgende week, dan zou het wel eens wat kouder kunnen zijn en misschien wel even echt winters. Het file nieuws krijgt u van Arnoud Broekhuis.
Er staan 130 kilometer file in ons land. Files waar veel vertragingen voor doen is onder andere op de A7 Groningen richting Heerenveen. Na een aanrijding tussen het Knopend Julianaplein en Leek 7 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Een half uur vertraging nog altijd op de A10, de ringweg Amsterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en het knooppunt De Nieuwe Meer. Een aanrijding op de A12 Utrecht richting Den Haag zorgt voor een lange file tussen Zevenhuizen en Zoetermeer. De vertraging is nog een uur, maar die loopt snel terug, want de weg is gelukkig weer vrij. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Groningen tussen Zwolle-Zuid en de afrit Nieuwleuzen. Een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht, de vertraging een half uur.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De belasting die bedrijven betalen over hun winst moet omhoog. Dat zegt PvdA-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Gewone burgers betalen naar verhouding meer belasting dan grote bedrijven, en dat moet meer in evenwicht, vindt hij. Hij zit hier aan tafel en ik ga zo met hem in gesprek. Publicist Jab Abu Djadja is ontslagen als columnist bij de Belgische krant De Standaard, omdat hij op Twitter de aanslag met een vrachtwagen in Jeruzalem geen terreur, maar een verzetdaad noemde. Commentator Elmar Draaier vindt het ontslag terecht. Zometeen verklaart ze zich nader. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat de belasting voor bedrijven omhoog moet? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Dit is de dag waarop minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem terugkwam van kerstvakantie. We hebben veel om over te praten. Het eerste kabinet dat sinds tijden de rit uit lijkt te zitten. Zijn voorzitterschap van de Eurogroep. Het afscheid als partijleider van zijn vriend Diederik Samson. En natuurlijk de komende verkiezingen. Hoe ziet zijn leven eruit na 15 maart? Wordt dat echt oppositiebankjes in of wordt het toch iets anders? Goedenavond, meneer Dijsselbloem.
Fijn. Goedenavond.
Ja, een jaar geleden was u ook bij ons te gast. Toen had u net in uw privéleven een indrukwekkende gebeurtenis meegemaakt. U was nog erg bezig met de varkens die die ochtend waren afgevoerd toen u hier kwam. Herinner ik mij.
Ja, ik ben nu varkensvrij.
Varkensvrij?
Varkensvrij.
Want er zouden toen nieuwe komen, herinner ik mij.
Ja, ik denk dat dat nog gebeurd is. Maar ergens in de loop van het jaar zijn die laatste varkens weer vertrokken. Die zijn gaan hemelen. En hebben nu even een varkenspauze ingelast.
En waarom is dat?
Nou, het kost toch best veel tijd, dus dat is wel een reden. En we deden het samen met de buren en onze oudste zoon en hun oudste zoon gingen uit huis.
En die waren daar heel actief in?
Dat waren natuurlijk de grootste eters.
U deed ook de eters?
Actief in eten. En er is nog een gezinslid vegetarisch geworden. Kortom, de doorstroomsnelheid van de consumptie van het varkensvlees liep zo snel terug. Dus hebben we het even in de pauze stand gezet.
En heeft het wel een nieuwe hobby of nog niet?
Nou, ik heb nog steeds mijn moestuin.
Dat gaat gewoon door.
En ik heb nog kippen en een hond. En ja, ik vermaak me wel.
Ja. Nou, mooi dat privé alles dan weer op de rit is. Met welk gevoel kijkt u vooruit naar het komende politieke jaar? Want heel veel mensen die ik spreek, die zeggen, ja, die Dijsselbloem, die heeft nu een mooie baan. Minister van Financiën, voorzitter van de Eurogroep. En straks wordt die woordvoerder openbaar vervoer of zo, als zijn partij in de oppositie komt.
Ja, op zichzelf zou dat kunnen. Ik ben weer kandidaat voor de Tweede Kamer. Ja. Veel mensen praten daarover alsof het een stap terug is. Maar zo zie ik het niet. Het is een stap terug in de tijd. In de zin van, ik heb het 12 jaar gedaan. Ja. Ik heb het al met veel plezier gedaan. Het inhoudelijke werk, politieke handwerk vind ik gewoon heel leuk. En ik denk dat het belangrijk is dat misschien wel juist in deze tijd politici die de afgelopen jaren een leidende rol hebben gespeeld zich ook verantwoorden en er ook voor gaan staan. En ook zeggen, en daarom ben ik ook herkiesbaar.
Ja.
Dus dat speelt ook mee. Ik vind het niet het goede moment om er een punt achter te zetten. En ik heb er ook gewoon nog te veel lol in.
En dan blijft u ook gewoon de komende 4 jaar. Dan gaat u niet na 3 maanden zeggen, nou, dan ga ik nu toch wat anders doen.
Nee, je stelt je kandidaat voor 4 jaar Kamerlidmaatschap. Dat is een gegeven.
En dat gaat u ook echt doen dan?
Ja, je gaat het nu waarschijnlijk in bloed van me schrijven.
Nee. Nee, maar is het wat u zegt, klopt. Je stelt je voor 4 jaar kandidaat. Maar bent u ook echt van plan 4 jaar te blijven zitten dan?
Ja, in principe wel. Maar kijk, ik hoop natuurlijk dat de Partij van de Arbeid het zo goed doet dat wij gewoon weer een belangrijke rol spelen in een volgend kabinet.
Ja.
En dan zou ik het ook leuk vinden om minister te worden. Zo is het ook.
Ja. U heeft vakantie gehad, maar niet helemaal stilgezeten. Want vorige week verscheen er ineens een opiniestuk van uw hand, waarin u pleit voor hogere winstbelasting voor bedrijven. Dat was opmerkelijk omdat u eind november op televisie had gezegd als minister dat Nederland de komende jaren de winstbelasting waarschijnlijk zou verlagen. Omdat de Engelsen dat ook gaan doen vanwege de Brexit. Welke duisterbloem moeten we geloven? Die van tv of die vorige week van dat opinieartikel?
Ja, het is ingewikkeld, maar beide. Kijk, ik heb op tv uitgelegd wat de afspraak is in het huidige kabinet, de huidige coalitie.
Ja.
En die afspraak is, ja, we gaan belastingconstructies en ontwijking aanpakken. Daar was de VVD aanvankelijk niet enthousiast over. Maar dat accepteren ze, dat ik die aanpak. Maar ze hebben gezegd, als dat meer belasting opbrengt, dan moet die terug naar het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is de deal in het kabinet.
Ja.
En dat hebben we dit jaar ook gedaan door met name voor MKB-bedrijven de vennootschapsbelasting iets te verlagen. Mijn punt in het opiniestuk is een andere. Ik vind dat vooruitkijkend de belasting die grote bedrijven, vooral multinationals, en die hebben we in Nederland veel, betalen echt veel te laag is geworden. Dat hebben we onszelf overigens aangedaan. We hebben de afgelopen tientallen jaren, en Nederland niet alleen, maar ook Nederland, heel veel mogelijkheden geboden aan internationale bedrijven om de belasting te ontwijken.
Ja.
En de belasting enorm te drukken.
Maar dat zijn toch twee verschillende dingen? Belastingontwijking of de belasting verhogen? Dat zijn toch twee verschillende dingen? U wilt het nu de algemene winstbelasting verhogen. Dat je ontwijking aanpakt, snapt iedereen, denk ik. En dat is vast iedereen voor. Maar de belasting echt verhogen op de winst.
Kijk, je moet je voorstellen dat we hebben de afgelopen jaar op heel veel manieren faciliteiten gegeven aan internationale bedrijven. Kom naar Nederland of blijf in Nederland.
Ja.
Want dan krijg je belastingvoordeel. De bottom line, of je dat nou op de grondslag of het tarief doet, dat is dan de discussie, leidt er gewoon toe dat internationale bedrijven in Nederland echt heel weinig belasting betalen. Sommige grote internationale concerns in Nederland betalen 5% belasting. En dat is niet meer in verhouding tot wat burgers en MKB'ers, de bakker om de hoek,
ja,
die heeft die mogelijkheid niet om de belasting zo te drukken en te ontwijken en zijn winst te verplaatsen. Die betaalt echt veel meer. Die zit op een tarief van 20%.
Maar wordt het dan
en internationale bedrijven betalen veel en veel lager. En die balans moet worden hersteld.
Maar gaat het dan vooral over internationale bedrijven die u zwaarder wilt gaan belasten?
Wij hebben maar twee tarieven voor kleinere en grotere bedrijven.
Ja.
En ik vind dat het tarief voor de grotere bedrijven omhoog moet.
En hoe hoog moet die worden?
Nou, daar kijken we nu naar, omdat het moet het ook passen in het totaal van het verkiezingsprogramma. Dus het gaat wel om enkele procenten.
Oké, enkele procenten.
Ja, ik kan nog niet precies zeggen, omdat we nu precies laten doorrekenen. Het hele verkiezingsprogramma, dat moet financieel natuurlijk allemaal degelijk zijn.
Henk Kamp was niet blij. En ook VNO-NCV en MKB Nederland waren niet blij. Snapt u dat dan wel?
Voor MKB Nederland snap ik het minder goed. VNO zet zich altijd in voor het grote bedrijfsleven. Zo'n kritiek die zij vaak krijgen, dat ze te weinig aandacht hebben voor het MKB.
Ja, en MKB hoeft niet te vrezen, zegt u, want die belasting gaat niet omhoog.
Zeker niet.
Nee.
Het gaat mij echt om het toptarief, het hoge tarief in de vennootschapsbelasting. En het gaat mij om dat we hebben nu internationaal allemaal afspraken gemaakt. Ik heb er echt veel tijd in gestoken om die belastingontwijking en ontduiking en al die constructies aan te pakken internationaal. Ja. En wat nu gewoon dreigt, is dat internationaal vervolgens landen gaan concurreren op het tarief. En dat één voor één, Engeland voorop en anderen erachteraan het tarief gaan verlagen. En ik vind dat we dat echt moeten afremmen. Daar moeten we afspraken over maken. En eerlijk gezegd, als ik kijk naar hoe laag hun belasting is op dit moment,
is het
vind
niet
ik gewoon dat die omhoog moet.
Ja. Past een beetje in het beeld dat uw partij met Asscher aan het roer naar links wil. Dit was een voorstel wat u dan vorige week deed. Maar al eerder zei Asscher zelf ook een nieuw tarief in de inkomstenbelasting van 60% voor mensen die meer dan 150.000 euro verdienen. Dat levert ongeveer 300 miljoen per jaar op om de ouderenzorg te verbeteren. Uw eerste reactie was, lazen wij, daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Het heeft ook te maken met rechtvaardigheid. Wat bedoelde u toen u dat zei?
Nou, die eerste zin was een reactie op een Telegraafjournalist die zei, dit is een heel onzalig plan en het gaat alleen maar geld kosten.
Okay.
Daarop zei ik, nou, daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Voor mij is dit een punt van rechtvaardigheid.
Oké, u bent hiervoor, voor deze.
Zeker, zeker.
Waarom?
Omdat ook hier weer geld. We zeggen heel snel tegen elkaar, we willen betere ouderenzorg. Er moet meer geld worden gestoken in wegen, want de files nemen weer toe. Waarom krijgt de marechaussee niet meer mensen op Schiphol? Waarom heeft de politie zo weinig ondersteuning? Dat kost allemaal geld.
Ja.
En we zullen dat geld echt met elkaar moeten opbrengen. De afgelopen jaren is, en dat is eigenlijk al langer gaande, de druk, belastingdruk op arbeid, gewone werkenden, enorm hoog geworden. Die houden steeds minder over van elke extra euro die ze verdienen. En ik denk dat we die balans ook hier moeten herstellen. Dus dan kun je beter de belasting verhogen op mensen die echt een heel hoog inkomen hebben en daar een groter offer van vragen.
Maar die dragen al de zwaarste lasten, hè, nu. Er zijn de afgelopen weken ook weer staatjes over verschenen. Die dragen gewoon volop bij.
Ja, die dragen bij, maar die houden ook veel meer over. He, dus als je kijkt naar waar nou het meeste belasting op wordt betaald, is dat op vermogen, is het op kapitaal, is het op winst van bedrijven, of is het gewoon op de factor arbeid, op loon? Dan is loon echt zeer, zeer dominant. En dat heeft ook consequenties, want dat betekent ook dat onze arbeidsmarkt steeds duurder wordt, dat werkgevers steeds aarzelender zijn om mensen in dienst te nemen.
Maar waarom heeft u het afgelopen jaren niet geregeld?
Nou, wij hebben natuurlijk 5 miljard, daar kwam veel kritiek op, maar mijn motivatie daarvoor was zeer sterk. 5 miljard lastenverlichting voor werkenden.
Ja.
Dat is gewoon gegaan naar werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat die mensen gewoon wat meer overhouden.
Dat snap ik. En dat kan ik me ook voorstellen dat u dat wilt. Maar waarom heeft u niet geregeld dat die belasting voor deze hoge inkomens al eerder omhoog ging?
Nou ja, wij zitten ook gewoon in een coalitie met de VVD. Dus sommige dingen bereik je wel. De belastingdruk voor lagere inkomens werkenden is omlaag gegaan.
Ja. U heeft het wel voorgesteld de afgelopen jaren.
Nou, we hebben ook de arbeidskorting en andere toeslagen voor hogere inkomens zijn radicaal afgebouwd.
Maar deze?
Maar het toptarief voor hoge inkomens is met de VVD natuurlijk niet verhoogd.
Heeft u het wel geprobeerd?
Ja, zeker. Al tijdens de onderhandelingen over het kabinet.
Toen heeft u het al verloren en u zegt nu gaan we het gewoon weer proberen.
Nou, sommige dingen bereik je wel, sommige dingen bereik je niet. Kijk, ik zal deze campagne wel vaker dingen zeggen waarvan men zal zeggen, ja, dat is wel PvdA. Maar ik heb je het niet de afgelopen jaren zien doen.
Ja.
Dat verwijt kun je me maken. Maar je zit gewoon als minister in een coalitie, je voert beleid. En nu ben ik ook weer vrijer, of zelfs helemaal vrij, om te zeggen wat ik als Partij van de Arbeider vind dat Nederland nodig heeft.
Ja.
En dat heeft heel veel te maken met sociale rechtvaardigheid.
U heeft net afscheid genomen van uw vriend en politiek leider Diederik Samson. Althans afscheid in politieke zin van het woord, want hij is opgestapt. We luisteren even naar een stukje uit zijn speech bij de bekendmaking van de uitslag.
Dus ik dank u voor de prachtige jaren. Ik maak een buiging. En ik stap van het podium. Ik zal maandag terugtreden als fractievoorzitter en als Kamerlid. Uiteraard blijf ik voor altijd betrokken en dienstbaar aan deze prachtige partij die mij zoveel heeft gegeven. Maar het is nu aan anderen.
Wat deed dit met u?
Ja, ik vind het wel moeilijk. Kijk, wij zijn zo'n beetje tegelijk begonnen in de Partij van de Arbeid.
Als de rode ingenieurs.
De rode ingenieurs,
met Staf de Pla erbij. Wethouder in Eindhoven.
Wij hebben heel nauw samengewerkt. En natuurlijk ook allebei aan de basis van dit kabinet gestaan. En als het kabinet niet goed was, of de samenwerking met de VVD een vergissing was, zoals sommigen vinden, dan raakt dat mij ook. Dus ik verlies een kameraad in de politiek. Althans, ik hoop hem nog weer terug te zien.
Ja.
Maar voor nu even niet.
U bent als enige van de drie over.
In Den Haag.
Staf
is nog actief voor de Partij van de Arbeid in Eindhoven.
Ja.
En ik hoop dat we Diederik gewoon nog terugzien. Misschien een andere rol in de politiek.
Wat vindt u ervan dat hij weg is? Had hij niet gewoon Kamerlid kunnen blijven?
Ja, maar ik denk dat als je wordt weggestemd door de leden van je eigen partij, dan vind
weggestemd, 45% heeft op hem gestemd.
Daar heb jij weer gelijk in. Maar dan nog, als je dat verliest, dan denk ik dat je het recht hebt om te zeggen, nou sorry jongens, maar dan ben ik ook weg. Ik vind het zelf jammer, het had natuurlijk helemaal niet gehoeven, want die verkiezing ging over de vraag, wie is de volgende lijsttrekker?
Ja.
Ik heb het ook met hem over gehad, maar hij heeft een andere keuze gemaakt.
Wat heeft u hem geadviseerd?
Nee, ik zei, ik snap heel goed dat je terugtreedt als fractievoorzitter, zou ik ook doen, maar je zou ook in de Kamerbanken gewoon als Kamerlid tot de verkiezingen in ieder geval kunnen blijven. Hij heeft het anders afgewogen en dat respecteer ik zeer. Weet je, hij heeft zoveel gegeven voor de Partij van de Arbeid,
ja,
voor dit kabinet en dus voor Nederland, dat we geloof niet dat we hem verwijten kunnen maken.
Nee, het gekke is natuurlijk dat je nu als Partij van de Arbeid een van je beste mensen kwijt bent vanwege die lijsttrekkersverkiezing.
Ja, maar ja, zo gaat het vaker in de politiek.
Het lijkt me zo zonde.
Absoluut.
Ik bedoel, als je nou iets verkeerd gedaan had, ja, misschien heeft dat in de ogen van veel kiezers ook wel, maar vanuit uw partijstandpunt,
ja,
bezien, lijkt me gewoon een soort bedrijfsongeval waardoor je nu ineens iemand kwijt bent.
Nee, dat vind ik het niet. Kijk, ik vind echt, dat vind ik al heel lang, dat de Nederlandse politiek en politieke partijen moeten verder democratiseren. Dus gewoon ledendemocratie invoeren, de leden gewoon één op één stemrecht geven. En dat stemrecht dan ook op belangrijke beslissingen van toepassing verklaren. Bijvoorbeeld de keuze van een volgende lijsttrekker. En dat is in Nederland nog steeds heel raar. In andere landen is het doodnormaal.
Ja.
In Engeland, in Frankrijk, in Amerika. We kennen natuurlijk de voorverkiezingen in Amerika. Vinden we allemaal prachtig, volgen we allemaal. Maar als we het in Nederland doen, de nieuwe lijsttrekker met elkaar binnen een partij kiezen, vinden mensen het nog steeds raar.
Ja.
Ik vind het niet raar, ik vind het normaal. Ik vind het horen bij ledendemocratie, politieke partijen.
En dat hij dan nu weg is, is dan een soort collateral damage.
Nou ja, dat vind ik ontzettend jammer, maar zo werkt het in de democratie. De leden beslissen waar zij op dit moment het meeste vertrouwen in hebben als lijsttrekker voor de volgende verkiezingen.
En hij heeft zelf toen gezegd, dan ben ik weg.
En dan is Diederik weg.
Ja. U staat op 3.
Ja.
van de lijst. Dat ging niet helemaal zonder slag of stoot, vertelde de voorzitter van de PvdA-kandidaatcommissie, Max van den Berg, bij ons. Die had u aanvankelijk op plaats 5 bedacht. En hij zei erover dit bij ons in de uitzending.
Nou ja, en toen heeft vervolgens Dijsselbloem gezegd, ik wil toch wel heel erg graag zo dicht mogelijk na de lijsttrekker. Ik ben, en dat is erkend door het partijbestuur. Daar stond bij ons op 5. Het partijbestuur heeft dat omgeruild.
Ja, dat verbaast mij een beetje van u. Ik ken nu niet iemand die heel erg op dit soort strepen staat.
Nee, ik vond het zelf ook wel ingewikkeld. Maar het had ook het beeld was dat ik er met deuren heb geslagen en op tafels heb geramd en zo. Dat is allemaal niet waar.
Kunt u dat wel?
Sorry?
Kunt u dat wel?
Nee, het zit ook niet zo in mijn karakter om heel erg boos en verongelijkt te doen. Maar het had ook iets te maken met, ik ben natuurlijk 12 jaar Kamerlid geweest. En ik wil echt met motivatie dan weer in de Kamer gaan. De partij heeft het ook gevraagd. Van, zou je ook weer op de lijst willen? Want dat willen we heel graag. En dat zat dus een beetje een dubbel signaal in als je dan op 5 wordt gezet.
Dat is een prima plek. 5
is ook een prima plek.
Halen jullie wel hoor.
Ja, dus het enige wat ik gezegd heb die avond toen ik gebeld werd is, ik ga erover nadenken.
En heel dreigend uitgesproken dan?
Nee, echt.
Ik ga erover nadenken.
Nee. Echt zoals ik het nu zeg. Maar daar zat natuurlijk wel impliciet iets in. De uitkomst kan dus zijn dat ik het misschien toch niet doe. En dat leidde dus tot allerlei telefoontjes en uiteindelijk tot plek 3. Maar het was minder dramatisch dan het in sommige kranten werd beschreven.
Ja, ik weet niet of ik het helemaal snap.
Ja, ik kan het niet anders uitleggen dan ik nu heb gedaan.
Nee. Helemaal, snap jij het?
Nee, ik vind het wel een effectief zinnetje in elk geval.
Ja, ik heb nog nooit zoveel effect bereikt met een paar woorden. Ja.
Is dat echt zo, ja?
Dat is echt waar.
Dus die onthoud ik.
Ja. Ja, ik ga erover nadenken.
Ja.
Nou ja, oké. Okay.
Zo is het gegaan.
Ja, en nu bent u heel tevreden met plek 3?
Ja, zeker. Ja, maar goed, ik bedoel, ik ga weer ouderwets campagne voeren. Dat doe ik overigens altijd met plezier. Als minister zit je natuurlijk heel veel opgesloten in Den Haag en in zaaltjes.
U wordt weer vrijgelaten.
Als minister van Financiën kom je helemaal niet veel in het land. Anderen mogen nog eens op werkbezoek op een school of een ziekenhuis. Ja. Ik kom eigenlijk nergens. En nu kom ik ineens weer overal.
U gaat eens luisteren wat de mensen ervan vonden van de afgelopen 4 jaar.
Ja, minister van Financiën is het meest geïsoleerde bewindspersoon in elk kabinet.
Praat eens met Diederik Samson, die kan u daar van alles over vertellen.
Ja.
We praten zo verder. Dit was de dag waarop reizigers in de trein van Zwolle naar Meppel een bijzondere mededeling kregen vandaag via de intercom. Het was niet de conducteur, maar een minister die via de intercom alle mbo-studenten feliciteerde die vanaf vandaag ook gratis met een OV-studentenkaart de trein in mogen.
Goedemorgen allemaal. Ik ben Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs. En ik ben heel blij dat ik in deze trein mag meerijden met studenten die vandaag voor het eerst een studentenkaart hebben.
Dat is de dag waarop in Groningen een speciale bed-bad-broodboot in gebruik wordt genomen. In de boot worden dakloze asielzoekenden opgevangen. De gemeente Groningen betaalt die opvang zelf, omdat het Rijk ermee is gestopt. En de mensen achter de bed-bad-broodboot zijn er heel blij mee.
Er waren nog reserves bij de gemeente. Die reserves worden ingezet om nu zeg maar de opvang te continueren. Want ja, de gemeente ziet er ook geen brood in om in één keer 250, 300 mensen op straat te hebben staan in de stad. En ik denk ook dat het iets is waar we echt trots op mogen zijn. Hè? Dat de gemeente Groningen zegt, joh, we hebben wel een probleem, daar sluiten we onze ogen niet voor, maar we doen er dan ook wat aan.
Ja, meneer Dijsselbloem, wat vindt u ervan dat Groningen een eigen bed, bad, brood, boot in gebruik heeft genomen?
Nou, gemeentes mogen dat gewoon doen. Veel gemeentes hebben dit soort initiatieven. Soms particulier, die ze dan subsidiëren. Soms doet de gemeente het zelf. Ja, de discussie over hoe de kosten worden verdeeld, daar zijn we niet uitgekomen.
U betaalt het niet meer. U betaalt het niet meer.
Vooralsnog niet uitgekomen. Het echte probleem is natuurlijk, wat is eigenlijk het perspectief van deze mensen? Ik bedoel, dat ze opvang krijgen, zeer terecht. Het is winter, je kunt mensen niet op straat
laten. Ja, het kabinet vindt dat niet terecht. Meneer Dijkhoff, die vindt dat niet terecht.
Nee, nou ja.
Dat is ook van uw kabinet.
Weet je, interviewt u hem. Het probleem was dat we het gewoon niet eens werden over wat dan de status van deze mensen en wat gebeurt er verder mee.
Ja.
Want er zijn wel mensen die geen verblijfsvergunning krijgen.
Ja.
Ze zijn al meerdere keren afgewezen, zijn dus illegaal in Nederland en moeten in principe weg.
Juist op dit
als
punt.
Als zij meewerken aan terugkeer, daar gaat dan vaak de discussie over.
Ja.
Dan kunnen ze ook weer opvang krijgen van het COA, dus van de Rijksoverheid. En dan gaan ze terug naar huis. Maar dat wil deze groep niet. En dat is het dilemma.
En waar staat u dan? Wat vindt u?
Ik vind dat in alle gevallen mensen humane opvang moeten kunnen krijgen.
Ook als ze niet mee willen werken.
Maar ik vind ook dat mensen die geen verblijfsrecht hebben in Nederland en ook geen perspectief hebben, dus illegaal in Nederland blijven, terug moeten. Dat kan niet altijd. En dan kun je altijd kijken hoe ga je daar individueel mee om. Maar ze zouden wel moeten meewerken aan terugkeer.
Ja, dit is wel het thema waarop u al een soort ontslagbrief had geformuleerd in het vliegtuig op weg naar Amerika, lazen wij vlak voor kerst in de krant. De bedbadbootcrisis.
Oh ja, zo zat het, ja.
Ja.
Ik zat in het vliegtuig.
Heel guitig aan van wat ga je nou zeggen? Maar
ik probeerde de link te maken. Ik zat in het vliegtuig naar Washington. We hadden een vergadering met IMF in Washington. En toen speelde die bedbadbroodcrisis zich af in Den Haag. En ik dacht, juist omdat het zo'n gevoelig thema is, Partij van de VVD denk hier heel verschillend over. VVD heeft echt een veel harder opvatting over asiel en wat is humanitaire opvang dan wat Partij van de Arbeid, wat wij vinden. Dus ik dacht, dit gaat niet goed komen. En toen zat ik inderdaad na te denken over wat betekent dit voor het Eurogroepvoorzitterschap. Dan moet ik mijn collega's informeren wat dit betekent. Dus het was geen ontslagbrief, maar het was wel een brief aan de collega's om ze uit te leggen, ja, het Nederlands kabinet is gevallen en wat nu?
Maar dat raar is, het was in 2013 en eigenlijk is er sindsdien niks gebeurd. Het is niet opgelost, het probleem.
Nee, nou, er is daarna veel overleg geweest. U heeft het nog over de opvang bedbadbrood, toch?
Ja,
ja, veel overleg geweest tussen Klaas Dijkhoff en de gemeente.
Ja, die zijn er niet uitgekomen.
En die zijn niet uitgekomen. Nee. Dat betekent overigens dat de huidige situatie gewoon voortbestaat.
Ja.
Die opvang vindt plaats.
Maar wordt betaald door de gemeente.
En de gemeenteregeling.
Ja. Even nog naar uw partij. Wat gaat u de komende 2 maanden doen om ervoor te zorgen dat u toch weer groot wordt? Is daar een strategie voor?
Ja, zeker. Maar de gouden les in de politiek is don't talk strategy. Hè? Dus als u het goed vindt, ga ik niet de campagnestrategie met u delen. Maar in de kern wat je gewoon doet is, als je op campagne gaat, op alle mogelijke manieren mensen proberen te bereiken. En het gesprek met ze aangaan. En dat is niet alleen maar...
Nou, u gaat dat dan nu allemaal voor het eerst uur horen. Maar ik kan u vertellen, ze zijn niet zo blij met u. Dat is ook de reden waarom meneer Samson weg moest.
Ja, nee, maar het ingewikkelde is dat er zijn echt 2 boodschappen. Dus mensen zijn enerzijds heel blij met mij en vinden het ook goed dat...
Het vertrouwen in u als persoon is groot.
Ja, maar ook dat het veel beter gaat met de economie, dat het beter gaat met de overheidsfinanciën. Dat vinden mensen allemaal geruststellende dingen. Want dat betekent dat ze ook begrijpen dat die hele fase van bezuinigingen, dat die achter ons ligt en dat het nu gaat over hoe krijg je weer meer kansen in de samenleving, meer mensen aan het werk, jongeren aan de slag.
Maar daar gaan de verkiezingen toch helemaal niet over?
Nou, daar zouden de verkiezingen ook over gaan, wat mij betreft. Ja, zeker.
Ja, wat u betreft wel, maar wat de kiezers betreft misschien niet.
Ja, maar misschien toch wel. Kijk, ik denk, mensen maken zich zorgen over heel veel dingen, maar er zit ook echt gewoon werk bij en perspectief. En komen mijn kinderen straks nog aan de slag? En is er straks nog een betaalbare huurwoning waar mijn dochter naartoe kan, zodat ze ook op een gegeven moment zelfstandig kan gaan wonen?
En waar denk jij dat de verkiezingen over gaan?
Nou, ik wou er even op inhaken. Ik was vorige maand bij een middag in de Rode Hoed van de Volkskrant, waar allemaal PvdA-prominenten waren. Daar was u ook. En toen was dat ook uw boodschap. Hè? De verkiezingen gaan over economische onderwerpen. En dat is het grote thema. Terwijl ik denk dat inderdaad het toch echt ook over andere dingen gaat. En ja, maar ik vond het een beetje merkwaardig dat zo buiten beschouwing bleef.
Nee, blijft het zeker tijdens die middag niet buiten beschouwing. Het ging er ook gewoon over migratie, integratie, inburgering. Kwam allemaal voorbij. En dat
maar
speelt ook heel erg.
Maar uw boodschap was toch heel erg. Het gaat, dat had u ook in het interview in de FD gezegd en zo. Hè, dat het economie het belangrijkste thema is.
Nee, ik heb in de FD gezegd. Moet ik even een paar dingen uit elkaar trekken. Ik heb in de FD gezegd dat de start van de crisis, de financiële crisis, enorme impact heeft gehad in het leven van mensen. En dat ook echt een enorme voedingsbodem is voor populisme. En ook voor vreemdelingenhaat. Dat hoeft niet voor het eerst, dat is een vast patroon. Financiële crisis creëren enorme onzekerheid in het leven van mensen. En dat zie je altijd populistische partijen daarna groeien. Dat was wat ik in het Financieel Dagblad heb gezegd. Ik word heel veel aangesproken, maar dat komt ook natuurlijk omdat ik minister van Financiën ben. Ja. Gewoon op inkomens, op de belastingen.
En u denkt nog steeds sociale rechtvaardigheid, dat de
op werkloosheid.
Op dat thema ook zal gaan kiezen?
Nee, er zijn ook heel veel kiezers die zich zorgen maken over asielbeleid. En daar kunnen ze ook met mij over praten. Daar heb ik ook een opvatting over. Of over inburgering en de islam. Waar ik me ook jarenlang mee heb bezighouden. Maar mijn ervaring is dat als ik in een zaal sta, en echt waar, ik zeg tegen mensen, u mag mij alles vragen. Bijna alle vragen gaan over de economie, gaan over bezuinigingen, gaan over Griekenland, gaan over de eurozone, gaan over banken. Heel veel nog steeds over banken.
Ja, mensen zijn er nog steeds boos over.
En zien dat nog steeds als een groot risico.
Oké. Dank voor dit moment. Dit was de dag waarop Apple het 10-jarig bestaan van de iPhone viert. Op 9 januari 2007 bracht de inmiddels overleden oprichter van Apple Steve Jobs zijn personeel bijna in vervoering bij de introductie van de revolutionaire telefoon, waarop je ook muziek kon luisteren en internetten.
Een iPod, een phone en een internet communicator. These are not three separate devices. This is one device.
Dat is nog maar 10 jaar geleden. Dit was de dag waarop een dealer in Eindhoven in een ochtendje tijd de Aston Martin van Max Verstappen doorverkocht aan een nieuwe eigenaar. De superauto van Max kostte ruim 239.000 euro... maar dat was voor de onbekende nieuwe eigenaar eigenlijk geen probleem. Het verkooppraatje van de dealer was ook wel overtuigend.
Maar liefst 571 pk, 0 naar 100 in slechts 3,7 seconden. Wel een tweede handje, ja, met een hele goede onderleg de eerste eigenaar.
Zonder schade?
Zonder schade, absoluut.
De dag waarop de Belgische krant De Standaard Jab Abu Djaja ontsloeg als columnist. Dat gebeurde na een tweet van Djaja waarin hij beweerde dat de aanslag met een truc op Israëlische militairen in Jeruzalem niet gezien moet worden als terreur, maar als een daad van verzet. Elma, wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Het recht dat Jab Abu Djaja zijn columnist kwijtgeraakt in De Standaard. Ik begrijp niet dat het nu pas gebeurt eigenlijk.
Had al eerder moeten gebeuren wat jou betreft.
Ja,
wat is de argumentatie van de krant?
Nou, de argumentatie was dat aan het brede debat, daar zijn ze dol op, maar daar zitten grenzen aan. En het feit dat hij geweld zonder onderscheid ondersteunde, was voor De Standaard de grens die nu is overschreden.
Ja, en Jatja heeft inmiddels gereageerd, hè, op zijn ontslag?
Ja, hij als een ware martelaar zegt hij op Facebook: ik ben bereid om de prijs te betalen. Dus, hij zal een beetje een martelaar worden. En als je de reacties zag eronder, het was meteen: zie je, de Joodse lobby zit erachter. Nou ja.
Wat vind jij van zijn reactie?
Van zo'n reactie?
Ja,
ja, dat had ik eerlijk gezegd niet anders verwacht.
Dat past in jou, in de beeld wat jij van Abu Djaja hebt.
Maar even duidelijk, ik vind het niet goed als zo'n man de mond gesnoerd wordt. Hè. Dat wordt altijd zo door elkaar gehaald. Die man mag zeggen wat hij wil en opschrijven wat hij wil, noem maar op. Maar ik heb mij wel erover verbaasd afgelopen jaar hoe De Standaard, toch een chique krant, een behoorlijk chique Vlaamse krant, NRC Handelsblad, ook een behoorlijk chique krant, de VPRO en De Bezige Bij, chique uitgeverij, deze man al een podium gaven. Dat betekent dus niet dat ik vind dat hij niks mag zeggen.
Hij mag zeggen wat hij wil, maar
disclaimer.
Zegt, ja, je zou hem niet het podium moeten bieden, zeg jij. Hij zegt over wat er gebeurd is, dat was niet zomaar een aanslag.
Ja.
Het was in bezet gebied. Het ging om militairen. Het was een militair doel. Ik snap dit wel.
Nou, dat waren militairen die op straat stonden omdat ze de bus net.
Ja, maar heel veel Palestijnen zeggen dan dat ze een militair doel.
Ja, dat weet ik wel. Nee, natuurlijk interpreteert hij dat zo. Hij haalt er ook de Geneefse Conventie bij. Hij beweert dus dat het valt onder de regels van de Geneefse Conventie om met een truck in te rijden op soldaten.
Ja.
Wij weten niet of die bestuurder van de truck dat bewust heeft gedaan, want die kan het niet meer navertellen. En ik weet weer niet of die andere gewonden, de doden zijn soldaten, maar of die gewonden of dat burgers waren of soldaten.
Oké, maar dat weten we allemaal niet. Dat het soldaten waren.
Maar stel je, ja, oké. Dan is het natuurlijk toch al een beetje ingewikkeld om dan zo'n middel te gebruiken. En dan
het is oorlog, zal hij zeggen.
Toe te juichen. Hè? Want dat is ook waar De Standaard over viel. Dat je daar toch min of meer, dat je daar vrolijk over juicht, vind ik toch niet zo heel erg fijn. En natuurlijk, vanuit zijn oogpunt is het een bezetting. Maar hij maakt dan ook in dit stuk weer de vergelijking met Nazi-Duitsland. Hè? Dat, nou, dus die mensen in het ghetto van Warschau, die vonden het ook fijn als nazi-soldaten doodgingen.
Ja.
En daar gaat het altijd voor mij mis. Want ik denk, nou, hoe akelig Israël zich ook gedraagt. Hè? En hoe ellendig het leven ook mag zijn in de bezette gebieden. Je kan natuurlijk niet op één lijn stellen. En dat wordt zo gemakkelijk gedaan. Mm. Op één lijn stellen met een regime dat een genocide aan het plegen was. En nou ja, de meest gruwelijke dingen.
Daar zit jouw vrevel vooral.
Ja, daar zit mijn enorme vrevel. Vooral omdat het zo'n immens populaire vergelijking is die zo makkelijk gemaakt wordt. En terwijl ik denk, ja, dat moet je ook niet, om te modern zeggen, in dat frame moet je niet intrappen.
Nee. Jij zegt, het is gewoon een aanslag? Net als in Berlijn?
Nou, daar vind ik de bepaalde feiten toe onzeker voor. Kijk, als je kunt zeggen als het soldaten zijn, als deze man wist, dit zijn soldaten, dan in zijn wereldbeeld zal het dan zeker een soort verzetsraad zijn geweest, noem maar op. Maar als hij dat niet wist, of als het ook burgers bezitten, nou, dan is het wel degelijk een aanslag. Ja. Dus het is zo ingewikkeld om dat precies te zeggen.
De Nederlandse politie heeft ook nauwelijks gereageerd, in tegenstelling tot Berlijn en Nice bijvoorbeeld.
Ja, alleen de usual suspects natuurlijk.
Ja, Wilders en Van der Staaij.
Ja, dan zit je weer in dat gezelschap ook zo fijn. Ja, Trudeau van Canada is op bepaald geen rechtse premier. Die veroordeelt wel de aanslag. En de EU heeft het veroordeeld. Ik bedoel, die doen het allemaal wel. Maar uit de Nederlandse politiek verder
We kijken even naar meneer Dijsselbloem. Kunt u heel kort hier iets over zeggen? Of zegt u van...
Nee, ik veroordeel het zonder meer. Ik bedoel, ik weet niet wie er wel of niet zich daarover heeft uitgelaten vandaag. Maar ik vind de escalatie van geweld ook in Israël echt verschrikkelijk.
En dus ook deze daad?
En dus ook deze daad. Ja, totaal okay. Zinloos. Of het nou gericht geweld is of niet, want dat is dan een beetje discussie. Is het gericht tegen militairen, dan is het iets anders.
Ja. Dank voor uw komst. Fijn dat u hier was.
Ja, graag gedaan.
NPO Radio 1.